In deze avond is de lezing uit Gods woord uit Lucas 23, vanaf vers 33 tot en met 56.
En toen ze kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruistigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een aan de rechter en de ander aan zijn linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij de Christus, de uitverkorene Gods is. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edek en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet bewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad van de Joden, en die ook zelf het koninkrijk van God verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wederkerende gekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod.
Gods woord wordt vanavond verkondigd vanuit Lucas 23, laatste gedeelte waarin Jezus begrafenis wordt beschreven. En dat is vers 50 tot en met 56. Ik lees met u alleen de kern van dit gedeelte en dat is vers 53. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat, en dat is Jezus' lichaam, in een fijn lijnwaad, legde het in een graf, in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. Jezus' begrafenis. Dat is het thema onder de serie die op dit moment loopt, ook voor de gasten onder ons vanavond. Serie onder het thema Op weg naar Galilea. En we staan vanavond op een kruispunt waar Jezus wordt begraven. Er wordt begraven met hoop, dat is de eerste lijn vanuit de tekst. Er wordt begraven met verdriet, dat is de tweede lijn. En er wordt begraven met troost, dat is de derde lijn. Met hoop, verdriet en troost. Het is trouwens een wonder dat Jezus wordt begraven. Dat ligt niet voor de hand. Zeker niet vanuit het oogpunt van de Romeinse overheid. Wanneer de Romeinse overheid iemand heeft veroordeeld tot de kruisdood, En hij of zij, een oudere of een jongere en soms ook kinderen, aan het kruis sterft, dan was het de gewoonte bij de Romeinen om het lichaam te laten hangen. En ik zeg het maar zoals de Romeinen het zeggen, als voer voor de vogels. Maar ook als afschrikking. En zeker hier op deze plaats, op Golgotha, net buiten de stadspoort, waar de mensen in en uit de stad komen, een uitgelezen plek natuurlijk om in het openbaar ook duidelijk te maken hoe de Romeinse overheid het zwaard hanteert en omgaat met criminelen en oproerkraaiers. Dan is het ook inderdaad een afschrikkelijk afschrikmiddel. En als dan na verloop van tijd het half vergane lichaam van het kruis wordt gehaald, of mag ik vanavond gewoon concreet zijn, van het kruis valt. Dan wordt het lichaam verbrand. En als het kan, wordt de as verstrooid over een rivier, zodat het lichaam van deze kruiseling nooit meer gevonden zal worden. Of het wordt ergens op een onbekende plek begraven. En daar hadden de Romeinen natuurlijk ook zo hun reden voor. Zeker wanneer het ging om iemand die in opstand was gekomen tegen de macht van Rome. En in de ogen van een onderdrukt volk een soort heldenrol had gekregen. Wilden de Romeinen voorkomen dat het graf waarin deze oproerkraaier, waarin deze opstandeling werd begraven, een soort bedevaartsoord werd, waar het volk een van hun martelaren kwam bezoeken. Of men begroef het ergens op een onbekende plek, tussen de lichamen van andere misdadigers. Pilatus maakt dus een uitzondering. Ik ga ervan uit dat dat wel gebeurd is met de andere twee misdadigers. Die naar het Romeinse recht geen eervolle begrafenis hebben gekregen. Het is ook uitzonderlijk trouwens dat Jezus wordt begraven door Joden. En dat hij een eervolle begrafenis krijgt. Immers in de ogen van het Sanhedrin is Jezus een veroordeelde crimineel. En ze zijn blij dat ze van hem af zijn. En ze hopen dat spoedig de naam van Jezus uit Nazareth niet meer klinkt in Jeruzalem en Judea. En als het Sanhedrin zal handelen volgens de Joodse wetten uit het Oude Testament, en ik gebruik die uitdrukking uit het Oude Testament maar even, dan kreeg Jezus een ezelsbegrafenis. Zoals onze Statenvertaling die uitdrukking overzet. Het gebeurde niet alleen met mensen van lager allooi. Een aantal koningen uit het Oude Testament is dat ook ten beurt gevallen. Omdat ze in opstand kwamen tegen de Heer en het volk op enig moment ingreep. En de Heer en het volk gebruikten als een instrument in zijn hand om deze koning ook dat te geven wat hij had verdiend. Wat betekent dat een ezelsbegrafenis? Dat betekent dat je lichaam buiten de stad wordt neergegooid, op de vuilnisbelt. Om daar te vergaan. Begrijpt u mijn opmerking vanavond aan het begin van de dienst? Het is een wonder dat Jezus wordt begraven. Waarom Pilatus dat verzoek heeft ingewilligd? Wel, ik denk dat hij daarvoor zo zijn redenen heeft. hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat het graf van Jezus uit Nazareth een soort bedevaartsoord zal worden. Omdat het hem in de loop van de vrijdag wel duidelijk is geworden dat het grootste deel, of eigenlijk heel het volk, onder aanvoering van hun leiders zo snel mogelijk van deze man af wil zijn. En dat stelt hem ook gerust, dat neemt zijn zorg ook weg, dat het graf van Jezus van Nazareth een soort trekpleister zal gaan worden voor verschillende mensen die hem zullen bewonderen en hem zien als een van de martelaren die in opstand was gekomen tegen de Romeinse overheid. Daar hoeft Pilatus niet bang voor te zijn. Trouwens, het was ook het Sanhedrin die Pilatus daarvoor had gewaarschuwd. Dat deze man in opstand kwam tegen de keizer. En ze hadden ook gedreigd bij Pilatus: als je niet doet wat wij willen, dan zullen we je aanbrengen bij die keizer. Met andere woorden, dan ben je dus op de hand van Jezus uit Nazareth. En dat betekent dat je dus een vijand bent van Rome. Volgelingen van Jezus heeft Pilatus niet gezien. En opeens staan er daar twee. Als vanuit het niets. Dat moet ons eigenlijk ook verrassen. Niet dat er twee discipelen voor Pilatus staan, maar dat deze twee daar staan. Jozef van Arimathea, vergezeld door Nicodemus. Wat zijn dat eigenlijk voor mannen? Jozef van Arimathea, we ontmoeten hem hier voor het eerst. Hij is er heel even. En zo snel als dat hij kwam, zo snel verdwijnt hij ook weer uit het zicht. We horen niets meer van hem. Nadat hij de Heere Jezus gelegd heeft in het graf dat voor hem was bestemd. In zijn eigen tuin. Nicodemus kennen we iets beter. We weten vanuit Johannes 3 dat hij een keer in de nacht bij de zaligmaker op bezoek kwam. En dat hij eigenlijk namens het hele Sanhedrin ook zei tegen Jezus, met wie hij in gesprek raakte: wij weten wie gij zijt. En toen Nicodemus zei wij, toen sprak hij niet in een soort beleefdheidsvorm, maar sprak hij namens de rest. Nicodemus, een lid van het Sanhedrin. Die nacht is voor Nicodemus een onvergetelijke nacht geworden. Hij kwam met vragen naar Jezus. Maar het waren de verkeerde vragen die in één haal, in één veeg door de zaligmaker van tafel werden geschoven. En hij ging met andere vragen terug naar huis. De vraag, wat is wedergeboorte? En hoe word ik wedergeboren? En hoe kom ik in het koninkrijk der hemelen? En al die jaren hebben we niets van Nicodemus gehoord. Het was al 3 jaar geleden dat dat had plaatsgevonden, dat gesprek. Al die jaren hebben we niets van Nicodemus gehoord. Ik verwacht ook niet dat hij in de nabijheid van de Heere Jezus is geweest en zich toen heeft geïdentificeerd, bekend heeft gemaakt als een van Jezus' volgelingen. Al die jaren stond deze man ergens in de schaduw. Maar 3 jaar later staat hij daar opeens. Ik stip het maar heel even aan. 3 jaar lang gedaan over de vraag, hoe word ik wederom geboren? Ik zeg niet dat dat goed is, die tijd. Ik zeg er helemaal niets van. Omdat er onder ons ook zijn die met diezelfde vraag worstelen. Maar ik wil vanavond wel op 1 ding wijzen. De enige plaats waar je het antwoord krijgt op die vraag is bij Jezus zelf. Hij wederbaart. Opeens is hij daar. Hoe die twee elkaar gevonden hebben, wel, ze zijn alle twee lid van het Sanhedrin. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst van vanavond. Aan de hand van Jozef van Arimathea wordt ook duidelijk hoe die twee elkaar hebben leren kennen. Staat in vers 50 en zie een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel van Arimathea, stad van de Joden. We weten dus een geboorteplaats, geboren in Arimathea. Niemand weet vandaag de dag waar die plaats ongeveer ligt. Maar het doet er niet toe. Het is genoeg om dit te weten. Ergens in Israël is deze man geboren en getogen. Een klein plaatsje, maar in de loop van zijn leven heeft hij carrière gemaakt. Hij is opgeklommen tot het Sanhedrin, dat betekent dus tot de hoogste gerechtshof in die tijd. Lid daarvan geworden. En dat word je niet zomaar. Dat word je alleen in de weg van hard studeren, een zware opleiding, het opklimmen op de maatschappelijke ladder. Misschien ook wel hier en daar een kruiwagen om ergens binnen te kunnen komen. In ieder geval, hij staat in de begrippen van die tijd op een van de hoogste sporten van de ladder. En van deze Jozef van Arimathea wordt dan vermeld, kijkt u maar even met me mee, dat hij niet bewilligd had in hun raad, vers 51. In hun handel en wandel. En met hun verwijst Lucas terug naar het Sanhedrin. Hij was er niet mee eens. Hij was er ook zelfs niet bij. Toen het Sanhedrin dat besluit nam. Om Jezus om het leven te brengen. Dat is niet omdat hij niet op de hoogte was van die vergadering die midden in de nacht opeens in allerijl belegd werd in het huis van Caiaphas en Annas. Nee, Lucas gebruikt een heel merkwaardig woord, niet bewilligd. Het is een Bijbelse uitdrukking die voorkomt bijvoorbeeld in Exodus 23. Waar de Heere heel nadrukkelijk zegt tegen het Joodse volk dat daar is samengekomen rondom het gebergte Sinaï. Om niet te bewilligen in de raad van de leugenaars, van de zondaar. Om er niet bij te zijn, niet aan mee te doen en dus ook geen verantwoordelijkheid te dragen voor de besluiten die werden genomen. Jozef van Arimathea bleef weg. En dat was niet uit angst. Dat was omdat hij er niet bij wilde zijn. Hij verenigde zich niet met de raad van de goddeloos, Psalm 1. Hij nam er afstand van. En zo werd hij zichtbaar als discipel van Jezus. Door er niet te zijn, niet mee te doen en niet de verantwoordelijkheid te dragen voor het besluit om Jezus te doden en het tweede besluit om hem te kruisigen. Er wordt nog iets van Jozef en Arimathea gezegd en als Lucas dat zegt, dan zegt hij dat ook direct van Nicodemus. Namelijk dat het een goed en rechtvaardig man was. En dat is een uitdrukking die we al eerder zijn tegengekomen in het Lucas-evangelie, namelijk aan het begin. Het wordt bijvoorbeeld gezegd van de priester Zacharias, samen met Elisabeth, twee mensen die goed en rechtvaardig zijn. Dat wil zeggen, het zijn mensen die oprecht en in alle eenvoud de Heere vrezen. Die dicht bij God leven. Dat kan dus blijkbaar. Lid van het Sanhedrin zijn en toch God vrezen. Het is ook nodig, gemeente, dat we dat vanavond met elkaar constateren. Dat moet ons ook waarschuwen om in algemene uitdrukkingen iets te zeggen. Heel het volk. Heel het Sanhedrin. Allemaal. Nee. In dat Sanhedrin zat een man die God vreesde. En die besloot om afstand te nemen van deze vergadering. Jozef van Arimathea, een rechtvaardig en een goed man, zegt de evangelist Lucas. En er wordt nog iets van hem verteld. Kijkt u maar even met me mee, het slot van vers 51. Die ook zelf het koninkrijk van God verwacht. En bij die uitdrukking wil ik vanavond in het eerste punt even stilstaan. Het was een man die het koninkrijk van God verwacht. En als je dat zo op het eerste gezicht leest, dan kun je bij jezelf zeggen, dat verwachten wij eigenlijk ook wel leden van het Sanhedrin. Dat waren mensen die ook bestudeerd waren in de schrift in het Oude Testament. Die opgevoed waren met de schriften en met de profeten. En in tegenstelling tot de Sadduceeën die niet geloofden in de opstanding van de doden, geloofden het overige deel van het Sanhedrin waartoe Jozef van Arimathea behoorde wel in de opstanding der doden. En heel vaak wordt dat geloof in Jezus' dagen aangeduid als het verwachten van het koninkrijk van God. Geloven in de opstanding is geloven in het koninkrijk van God. Maar als we zo gemeente hier ook bij stilstaan en er eigenlijk met een beetje oppervlakkigheid overheen leven, dan doen we dat niet goed. Want er wordt heel nadrukkelijk gezegd dat deze Nicodemus en Jozef van Arimathea een discipel is. Niet alleen in dit evangelie waar we het ook opmerken aan hun handel en wandel, maar ook de andere evangelisten die het begrafenis van de zaligmaker beschrijven, beklemtonen dat met grote sterkte een discipel, discipelen, leerlingen van de zaligmaker. En als dat van Jozef van Arimathea wordt gezegd, dat hij een discipel is van Jezus en dat hij het koninkrijk van God verwacht, dan zullen we dus moeten luisteren naar de preek van Jezus over het koninkrijk van God. Om ook te kunnen begrijpen waarom Jozef van Arimathea de durf en de vrijmoedigheid heeft om eerst een opwachting te maken bij Pilatus, om het lichaam van de Heer Jezus op te vragen en vervolgens dat lichaam met alle zorg en met alle eerbied en voorzichtigheid van het kruis te halen, in te wikkelen in een kleed en neer te leggen in zijn eigen graf. Wat bedoelde Jezus met het koninkrijk van God? De gemeente, we hebben in de achterliggende maanden en weken een aantal keren ook dat gezien, hoe de Heer Jezus het koninkrijk van God uitlegde. Denk alleen maar aan de gelijkenis van de zaaier, waar we 3 keer bij hebben stilgestaan. Koninkrijk der hemel is gelijk aan een zaaier die uitging om te zaaien. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mosterdzaadje, een klein zaadje dat ergens in de grond valt en als het de kans krijgt om te ontkiemen en uit te komen en op te groeien, dan verrijst daar een geweldige boom die toegang en woning geeft voor vele vogelen. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een klein zuurdeesem dat gestopt wordt in het brood en alles doortrekt. Waarmee de Heer Jezus duidelijk maakt de kracht van het koninkrijk der hemel, het kracht van het woord van God, de kracht van het evangelie. En we zien het hier ook voor onze ogen gebeuren. Kleine zaad van het evangelie viel in het hart van Nicodemus. En hoe Jozef van Arimathea het woord van de Heer Jezus heeft mogen omhelzen en daarvoor ook viel en dat in heeft gewilligd, dat weten we niet, dat blijft voor ons verborgen. Maar het is net als met dat mosterdzaadje, dat ergens in de grond valt en je ziet het ook niet meer. Maar na verloop van tijd komt het naar buiten wat er in het hart gaande is. Het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, kracht van Gods werk in het hart van een zondaar. Maar dat was niet het enige wat de Heer Jezus in de loop van de 3 jaar over het koninkrijk van God had verkondigd. Hij had ook verteld, bijvoorbeeld tijdens een preek in Nazareth, dat het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, is vervuld. Tekst voor zijn preek was Jesaja 61 en toen hij die boekrol had gelezen en weglegde, kwam in 1 keer zonder enige aanleiding de toepassing maar meteen: heden is dit woord in uw midden vervuld. Is het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, onder u? En in die bedding rustte Jezus' prediking. Hij opende de schrift. Hij sprak met gezag. En hij liet zien door zijn tekenen en wonderen en de toelichting die hij gaf in zijn prediking, dat het koninkrijk van God onder ons is gekomen, dat het vervuld is geworden. Met de komst van de zoon van de koning. We zien dus dat de uitdrukking het koninkrijk der hemel of het koninkrijk van God slaat op het verleden, de vervulling van de belofte. We zien hoe die uitdrukking het koninkrijk van God in Jezus' prediking slaat op de actualiteit. Heden is het koninkrijk van God in uw midden. Maar de Heer Jezus legt ook uit in zijn prediking dat het koninkrijk van God slaat ook op de toekomst. En op verschillende manieren had hij dat ook uitgelegd aan zijn discipelen en aan de scharen die was samengekomen rondom zijn voeten om de prediking van het koninkrijk der hemelen te horen. Zo gaf hij bijvoorbeeld gebedsonderwijs. Toen zijn discipelen verkwamen met de vraag, Heere, leer ons bidden. En hij bad het hun voor, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw koninkrijk komen. Het gebed van Jezus begint dus met het Maranatha. Uw koninkrijk, kom. En op tal van andere momenten had hij dat ook uitgelegd, dat het koninkrijk der hemelen geen gedateerde zaak is. Of stopt bij het moment dat Jezus onder ons is. En dat wij nu we 20 eeuwen later verder zijn in de tijd, alleen maar daarop terug kunnen kijken. Heel nadrukkelijk had de zaligmaker ook uitgelegd dat het koninkrijk der hemelen niet alleen is gekomen, maar ook komende is. En met het oog op de komst van het koninkrijk der hemelen had de Heer Jezus gepredikt over het aanstaande oordeel. Over de scheiding die dan wordt gemaakt tussen de schapen en de bokken. Maar dat het ook betrokken op zichzelf. Dat niet alleen in hem het koninkrijk der hemelen is gekomen, maar dat hij nog een keer komt. Op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. En dat wanneer hij komt om gericht en gerechtigheid te oefenen, het koninkrijk der hemelen definitief is gekomen. En die boodschap was blijven haken in het hart van Jozef en Arimathea en Nicodemus. Met dat ze de Heere Jezus, het lichaam van de zaligmaker, van het kruis halen om dat in alle rust, met gepaste eerbied en zorg te leggen in het graf van Jozef en Arimathea, begraven ze niet het koninkrijk der hemelen? En als ze daar dan de steen voor leggen, dan is het dus over en uit voor goed voorbij. Dan is het af en komt het nooit meer terug. Nee, Lucas wil benadrukken, ze deden het met verwachting. In heel hun handel en in heel hun wandel, in het spreken tot Pilatus, in het stil verzorgen van het lichaam van de zaligmaker, in het leggen in het graf en in het rollen van een steen voor het graf, klonk het gebed, uw koninkrijk. Komen. Zij begroeven Jezus met het oog op de toekomst. Op de toekomst van de zaligmaker. De komst van het koninkrijk. Ik wil aan het slot van dit eerste punt, gemeente, een aantal lijnen gaan trekken vanavond. In de eerste plaats deze lijn, we zien opeens een hele verrassende overeenkomst tussen de komst van Jezus in het vlees met zijn geboorte. En hier aan het einde van het leven van de zaligmaker, zijn begrafenis. Zomaar opeens stonden daar toch ook mensen op het tempelplein toen Jezus door Jozef en Maria werd binnengedragen Met de bedoeling om een offer te brengen, om hem aan de Heere voor te stellen. Net als Jozef van Arimathea stond daar ook opeens een zekere Simeon. Waarvan de evangelist Lucas zegt, hij verwachtte de vertroosting Israëls. En Lucas heeft nog maar nauwelijks het laatste, of Simeon heeft nog maar nauwelijks het laatste woord gesproken, of daar verschijnt opeens een oude vrouw, Anna, een weduwe, die de vertroosting Israëls verwacht. En als hij gehoord heeft wat er op het tempelplein is gebeurd, is er ook getuige van, dan gaat ze de stad in, de stad Jeruzalem, om aan iedereen die samen met haar de komst van de troost van God verwacht, het ook te verkondigen dat hij gekomen is. God zelf zorgt voor eer rondom Jezus' geboorte en voorstelling in de tempel, en nu hier bij Jezus' begrafenis. Jezus' eigen discipelen zijn in geen velden of wegen te bekennen. Nee, die zijn al lang verstopt ergens in Jeruzalem, bang achter gesloten deuren en gesloten vensters om ontdekt te worden. Maar het is de eer van de Vader te na dat het lichaam van zijn zoon begraven wordt door mensen die niet weten wie ze begraven. Zoals het de eer van de Vader te na was dat zijn zoon in het tempelcomplex op het tempelplein werd voorgesteld door een priester die niet wist welk kind hij in zijn handen omhoog hield naar God. Ziet u dat? De zorg van de Vader voor de Zoon. Ziet u dat? De eer van God, die bewezen wordt door twee discipelen die geen woord spreken als ze Jezus' lichaam inwikkelen in een doek en zachtjes en met eerbied en respect neerleggen in het graf, terwijl het hart bidt, uw koninkrijk komen. Dit lichaam hoort ook niet in de handen van mensen die niets met Jezus hebben. Dit lichaam hoort alleen maar thuis in de handen van mensen die het koninkrijk der hemelen, de troost van dat koninkrijk en de zoon van het koninkrijk met hun hart verwachten en liefhebben. De derde lijn. Ziet u wie er voorop gaat in Jezus' begrafenis, in de rouwstoet? Twee mannen, gevolgd door vrouwen. Maar hier valt het verschil tussen man en vrouw weg. Jezus wordt begraven in de eerste plaats door mensen die verwachting hebben. Die uitzien naar de komst van het koninkrijk. Mensen die door het lijden en door het sterven van de zaligmaker heen hun hoop hebben gevestigd op God. En dus wanneer zij het lichaam van de Heer Jezus leggen in het graf dat nog nooit door iemand is gebruikt, en zometeen de steen voor de opening van het graf rollen, daar niet staan met de gedachte, nu is het over en uit. Maar die met het leggen van de steen voor de opening van het graf bidden, uw koninkrijk komen. De vierde lijn. Kijk, daar ligt nou ook het geheim van hoop in het verdriet. Ook deze mannen hebben verdriet, laat dat duidelijk zijn. En ook deze mannen zijn aangegrepen door wat ze hebben gezien op Golgotha. Jezus hangen tussen twee criminelen. En ook deze mannen hebben de pijn gevoeld die Simeon ook zei tegen Maria: een zwaard zal door uw ziel gaan. En ook deze mannen hebben met het begraven van het lichaam van de zaligmaker gevoeld de band die ze hebben gekregen door genade met Jezus uit Nazareth. Maar dwars door dat verdriet heen gloeit de hoop. De hoop die niet stilstaat bij een gesloten graf, maar de hoop die bij een gesloten graf omhoog kijkt naar God. Is dat ook niet het geheim dat u misschien ook mocht ondervangen van de hand van de Heere toen u op de begraafplaats stond? En toen u iemand ging begraven waarvan u wist, hij of zij heeft Jezus lief gekregen. Toen u misschien tegen hem of haar sprak als laatste woorden: tot weerziens, hierboven. Mag ik even persoonlijk worden? We hebben dat gisterenmiddag gezegd, mevrouw en ik, tegen één van onze lieve vriendinnen: tot weerziens, hierboven. Met verdriet. En hoop. Want met haar verwachten we het koninkrijk van God. Vrucht van Jezus begrafenis. Als wij samen misschien met elkaar op de begraafplaats staan en omringd weten ons door mensen, tegelijkertijd ons zo ziels alleen voelen, maar dwars daar doorheen het woord van Paulus horen spreken: zo treuren wij niet als degene die geen hoop hebben. Maar wij vertroosten elkander met deze woorden: uw koninkrijk komen. Wat een eer rondom Jezus' begrafenis. Wat een tegenstelling met het begin van de preek. In dit moment. En tegelijkertijd, nu maken we de stap, gemeente, naar het tweede punt. De Heer Jezus wordt ook begraven met verdriet. Laten we maar even kijken. We nemen afscheid voorlopig van deze mannen. En we richten ons op de vrouwen. Staat in vers 55. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden hem na. En aanschouwden het graf hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalf. Wat een verschil. Deze vrouwen hebben Jezus gevolgd, zo benadrukt Lucas dat weer. En we zagen dat afgelopen zondagmorgen. Om Jezus te dienen. 3 jaar lang stond hun leven in het teken volgen en dienen. Een enkele keer komt een vrouw uit deze groep naar voren om iets te zeggen. Maar de meeste keren wanneer we deze vrouwen ontmoeten in de schaduw van de zaligmaker, dan zijn het stille vrouwen. Stille discipelinnen van de zaligmaker. Die met hun daden hun liefde bewijzen. En die met hun luisterhouding zittend aan Jezus' voeten, ik denk even aan een van deze vrouwen, Martha bijvoorbeeld, hun aanhankelijkheid van de zaligmaker betonen. Door de woorden van het koninkrijk der hemelen in te drinken als water en maken tot hun voedsel en tot hun spijs en tot hun drank. Wanneer we ze hier ontmoeten in de begraafplaats van Jozef van Arimathea, dan zijn het vrouwen die stil zijn, die toekijken en die niets doen. Dat is niet omdat ze niet mee mogen doen. Omdat het hun verboden is om deze handelingen te verrichten. laatste eer en zorg bewijzen aan het lichaam van een overledene. Het is hun eigen keus om afstand te houden, om niets te doen, alleen maar te kijken. En het wordt ook duidelijk wat daarachter schuil gaat. Want wanneer ze gezien hebben voor hun ogen hoe de steen voor de opening van Jezus' graf wordt gerold en het graf dus definitief voor hun besef wordt toegemuurd, dan gaan ze terug om boodschappen te doen. Specerijen en balsem halen ze ergens in een van de winkeltjes in Jeruzalem, net voordat de Shabbat begint, maar met het oog op het verzorgen van het lichaam. Naar het Joodse gebruik mag het lichaam van de overledene tot en met de derde dag van iemands begrafenis verzorgd worden. En kan de steen dus op de eerste en de tweede en de derde dag weer opzij worden gerold, om het lichaam van een overledene te verzorgen. En daarna moet de steen voor die opening worden gerold en mag er niemand meer aankomen. Zij zijn dus bezig met Jezus' dood. Ze hebben het voor hun ogen gezien. Is gekruisigd. Gestorven. Begraven. En daar valt het bij stil. Wat een verdriet, toch? Als je voor je ogen iemand ziet sterven, wordt begraven. Het valt stil. Als je hart alleen nog maar kan denken aan de macht van de dood. En als je alles op alles wilt zetten. Dat vreselijke dat er gebeurt achter zo'n gesloten steen, even uit te stellen door het lichaam van de overledene op de eerste, de tweede, de derde dag nog te willen verzorgen. Het heeft mij ontroerd, gemeente, dat we hier Godvrezende vrouwen bij Jezus begrafenis ontmoeten, met verdriet en zonder hoop. Ziet u even dat verschil? Jozef en Arimathea staat er op dezelfde plaats, verwachtende het koninkrijk van God. Uw koninkrijk komen. En daar staat Maria Magdalena, andere Maria, nog een paar vrouwen waarvan we de namen niet weten. En het enige wat we lezen is wat ze doen. En wat we niet lezen is er ook niet. Uw koninkrijk komen, de hoop. Maar dat daar dus ook plaats voor is. Plaats voor mensen die de Heere lief hebben en met een hart vol verdriet op de begraafplaats kunnen staan, maar die de hoop op God kwijtgeraakt zijn. Die zich laten leiden door wat ze zien. Let u er even op. Aanschouwende. Lucas gebruikt een heel sterk werkwoord. Ze willen alles in zich opnemen. Er ontgaat hun helemaal niets. Maar ze zijn ondertussen helemaal geconcentreerd op het lichaam van de gekruisigde. Op zijn begrafenis. En op zijn graf. Nee, dat onteert Jezus' begrafenis niet. Laten we vanavond op deze goede vrijdagavond er niet boven gaan staan, alstublieft. Het maakt Jezus' begrafenis alleen maar rijker en heerlijker. Dat hij deze volgelingen van hem, die hem vanuit Galilea ging gevolgd, tot in de graftuin van Jozef van Arimathea, laat volgen. En ze daar laat staan. En ze zonder hoop zo meteen terug laat gaan. En wanneer ze op die eerste dag die nog maar pas begonnen is, met hun boodschappentasjes uit Jeruzalem, waarin de balsem en de specerijen zitten om het lichaam van de opgestane Christus, nee dat weten ze nog niet, om het lichaam van de gestorven Christus te verzorgen, hij laat hun komen. Omdat uitgerekend deze mensen die God vrezen met verdriet op de begraafplaats staan, maar zonder hoop, als eerste het paasevangelie moeten horen. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Laten we ons daarom vanavond ook niet schuldig voelen wanneer wij misschien al luisterend naar het evangelie vanavond in onze gedachten teruggaan naar die momenten dat wij op de begraafplaats stonden. Misschien wel bij iemand waarvan we zeker mochten wezen, hij of zij is boven. En dat we dat wel voor hem of haar konden geloven, maar dat ons hart zo vervuld was geraakt met verdriet. Dat het zicht op de troost van de opstanding der doden door het verdriet werd verdroebeld. En dat ons hart bleef haken bij het graf. De dood. Zie je dat ze daar staan tussen Jezus, omstanders die aanwezig zijn bij zijn begrafenis. En dat ze daar ook moeten staan omdat de zaligmaker zo meteen als eerste aan hun wil verschijnen, zodat de hoop uiteindelijk ook breekt door de gesloten harten van deze vrouwen. En dat het uitgerekend voor hen als eerst ook Pasen mag worden. Zij die stilstonden bij het graf ontmoeten als eerste de opgestane Christus. Laten we vanavond ook oog hebben dan voor de verscheidenheid onder Jezus' volgelingen. Niet alleen tijdens zijn omgang op aarde. Tijdens zijn lijden en sterven op Golgotha. Hoe verschillend ze zich verhouden tot het kruis en tot het lijden van de zaligmaker. Maar laten we vanavond ook oog houden en zorg houden voor de verscheidenheid die er is onder Jezus' discipelen op de begrafenis van de zaligmaker. God spreekt daar geen kwaad woord over. Nee, hij is de eerste die in het leven van deze vrouwen de prediking van de opgestane Christus door Jezus zelf laat verkondigen. En is dat ten diepste ook niet waar uw hart naar haakt en hijgt vanavond? Als je het wel voor die ander kon geloven, die heen mocht gaan op goede gronden en misschien ook wel met een bepaalde jaloersheid na mocht staren, maar dat het verdriet je zo heeft aangegrepen, waardoor je vastgelopen bent met Gods leiding in je leven, je niet begrijpt waarom de Heer zo heeft gehandeld in je leven. Wat doet dat zeer hè, als er in het verdriet geen adres is? En als de tranen het zicht op de opgestane Christus zo vertroebelen. Maar laten we ons vanavond dan als eerste vertroosten dat we dus niet de enige zijn. Maar dat zelfs op Jezus' begrafenis mensen hebben gestaan die niet verder konden kijken dan het graf. Ook al vreesden ze de Heer. Het laatste vanavond, het derde punt. Het is ook een begrafenis met troost. Hoe ik dat weet, kijkt u maar even met me mee naar het Lijdensevangelie en de begrafenis van de zaligmaker. Lucas sluit er trouwens heel nadrukkelijk mee af, vers 56. Wedergekeerd zijn, bereiden zij specerijen en salven. En dan staat er op de Shabbat, rusten zij naar het gebod Het is niet de eerste keer dat het zo nadrukkelijk wordt vermeld dat de Shabbat in aantocht is. De zaterdag, de zevende dag van de week. Het geeft ook iets van die haast weer waarmee Nicodemus en Jozef en Arimathea moesten handelen. Er staat tijdsdruk op. De klok tikt. Zometeen begon de Shabbat met zonsondergang en mochten ze niet meer die handelingen verrichten naar de Joodse wetgeving. Moesten ze als het kan ook naar huis gaan of naar de plaats waar de gemeente samenkwam in een synagoge of op het tempelplein om de Shabbat ook in te wachten. Maar heel nadrukkelijk vermeldt Lucas dit. En niet alleen hij, ook de andere evangelisten. Dat net voor het invallen van de Shabbat. Jezus wordt begraven. Wat is dat eigenlijk, de Shabbat? Nee, dat is geen vrije dag. Geen dag waarop je even alles kan laten liggen voor wat het is, wat wij nu dan vandaag op de zondag doen. Dat je niet hoeft te werken. Zeker als een voorrecht. Maar de Shabbat begint in het paradijs. En als eerste ging God rusten van zijn werk. Ik zeg het maar even heel menselijk gemeend. En als God gaat rusten van zijn werk, dan is de Heere niet uitgeput na 6 dagen hard werk, het scheppen van hemel en aarde. Nee, met uitzondering van de schepping van de mens had God voor het rest van het scheppen van het ganse heelal zijn handen niet eens nodig. Hij sprak en het was er. En dat hij zijn handen uitstrekte om het lichaam van een mens te formeren, dat had niets te maken met de zwaarte van het werk of het moeilijk. Maar daarmee betoonde God zijn betrokkenheid op ons lichaam. Het is alsof de Heere zegt, midden in die schepping kan ik pronken met iets wat ik met mijn eigen handen heb geschapen. Het lichaam van de mens. En ik boog erover en blies er de adem des levens in. En hij stond op. En aan het einde van die zevende dag zegt God voor de zevende keer, en het is goed. Dat zet de rust van God in. Het is goed. God rust om zich te verheerlijken in zijn werk, om zich te laten verheerlijken door zijn werk en om zichzelf te verheerlijken. Vader, Zoon en Heilige Geest. En daarom heiligde God de Shabbatdag. Omdat hij alles betrok op die eer en verheerlijking van hemzelf. En nu lezen we in het Evangelie dat Jezus met het invallen van de Shabbatdag wordt gelegd in het graf. Om te rusten van zijn werk. Want het is volbracht. Het is af. Het is goed. Alles is voorbij. Het lijden. Het sterven. Het dragen van de schuld, het verbrijzeld worden onder het recht van zijn vader, doorleven van de Godverlatenheid, het is af en het komt nooit meer terug. Het is geschiedenis geworden in Jezus' leven. Hij gaat nu rusten met het oog op de toekomst. Want dat heeft hij toch gezegd vlak voordat hij heen ging. Het hoofd boog. Vader, in uw handen beveel ik mijn leven. Dat was nou de laatste daad van de zoon. In het vervullen van het koninkrijk van God. Hij legde zijn leven eigenhandig in de handen van zijn vader. Hij viel er niet in. Hij liet zich niet opvangen. Hij gaf zichzelf aan zijn vader. En toen was het goed. En ging God rusten van zijn werk. Kijk, dat is naar de troost. Mag ik zo eens wat lijnen trekken vanuit de troost van Jezus' begrafenis vanavond? Net als dat voor hem alles geschiedenis is geworden. Zijn moeite, zijn verdriet, zijn eenzaamheid, zijn pijn. Maar ook het beladen zijn met de schuld en zonde van zijn uitverkoren gemeente. Het doorleven van de Godverlatenheid. Het leeg drinken van de lijdensbeker. Het doorleven van de hel. Het is allemaal voorbij. En is dat ook niet de troost voor degene die samen met hem, in hem ontslapen, in Jezus ontslapen? Dat zij gaan rusten. Nee, wat van Jezus niet kan gezegd worden, dat moeten wij wel zeggen van hen die de Heer hebben liefgekregen. Zij rusten ook van hun boze werken, maar wij zeggen tegelijkertijd op de begraafplaats, dat is ook echt geschiedenis. Dat is voorbij. Zij gaan rusten van hun verdriet. Omdat boven het graf gestreven staat en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Zij gaan rusten van hun eenzaamheid omdat dat nooit meer terugkomt. Nu zijn ze voorgoed bij de drie-enige God. Samen met alle die Jezus in hun leven hebben liefgekregen. Zij laten zichzelf achter in het graf. Boze natuur waarmee je steeds te strijden had. Het is voorbij. Geschiedenis geworden. Het vergaat onder de steen. Maar wat overblijft, dat is het werk van God dat begon in je leven. Dat nu uit mag monden in de eeuwige heerlijkheid. Opdat je in aanbidding mag overgeven aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Troost van Jezus' begrafenis, nu hij rust van al zijn werken, is dat hij ook het graf heeft geheiligd. Dat laat hij ook zien wanneer hij opstaat uit de doden. Het eerste wat opvalt is niet alleen de littekens van zijn lijden en sterven, maar we zullen dat ook Pasen zien. Als de vrouwen hen ontmoeten en naar hem grijpen, grijpen ze niet mis. Grijpen ze er ook niet doorheen, omdat het lichaam een geestelijk lichaam is. Maar grijpen ze hem vast. Het is het lichaam wat ze gezien hebben, dat gedragen werd door Jozef van Arimathea en Nicodemus, die het lichaam vastgrepen, van het kruis haalden, meedroegen, legden in het graf. Het is intact. Het verderf kreeg er geen grip op. En daarom moest het graf Jezus prijsgeven. De dood wist er geen raad mee. Maar ligt daar ook niet vanavond in het begraven van het lichaam van de zaligmaker de troost van het begraven van onze lichamen? Dat wanneer de zaligmaker in ons hart en in ons leven is gaan werken en het woord wat hij sprak, en ieder die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven, niet alleen van toepassing is op het moment dat we hier door genade onze ogen mogen sluiten, rustend op het volbrachte werk van de zaligmaker en met één oogopslag God mogen aanschouwen in zijn heerlijkheid. Maar dat het lichaam wacht. Mijn lichaam. De vereniging met mijn ziel. En ik met dit lichaam, en als u de Heere mag kennen, mag u dat vanavond ook zeggen over uw lichaam. God mag groot maken in alle eeuwigheid. Kijk, daarom worden wij vertroost door Jezus' begrafenis. Omdat we hem begraven met hoop en met verdriet. We begraven hem met verdriet en verslagenheid, omdat hij begraven wordt vanwege mijn schuld en vanwege mijn zonde. Maar die verslagenheid heeft op de begrafenis van de Heere Jezus niet het eerste woord en krijgt ook niet de grootste eer. De hoop loopt voorop in de begrafenisstoet van Jezus uit Nazareth. Nicodemus en Jozef van Arimathea, verwachtende de vertroosting Israëls, het koninkrijk van God. En dan pas volgt het verdriet. Het moet ook dan pas volgen. Als de hoop niet voorop gaat, kijkt het verdriet niet door het graf heen. Als op de begraafplaats van Christus en van degene die hem mogen lief hebben gekregen, niet tot in de uithoeken van ons hart het gebed klinkt: uw koninkrijk komen. Dan krijgt de dood de eer. Maar niet het leven. Is dat niet de troost van Jezus' begrafenis? En mogen wij ook niet om die troost bidden? En dan denk ik vanavond ook heel concreet aan verschillende gemeenteleden die met ons meeluisteren, die weten dat ze nog maar een korte tijd van leven hebben. Dan denk ik aan diegenen die in de achterliggende dagen gestaan hebben op de begraafplaats hier in Sliedrecht. Dan denk ik ook aan degenen die nog zullen volgen. Maar dan denk ik ook aan jou, bij jouw begrafenis. Daar denk jij toch ook wel eens aan? Aan je begrafenis. Heb je hoop? Heb je Jezus lief gekregen? Ook nu hij zo begraven wordt voor onze ogen. Heb je hart aan hem verloren? En ga je niet de afslag van deze vrouwen als ze teruggaan naar Jeruzalem om boodschappen te doen met het oog op Jezus' begrafenis? Maar mag je door genade vanavond ook de afslag nemen van Nicodemus en Jozef van Arimathea, die teruggingen naar huis met het gebed in hun hart: uw koninkrijk komen. En dat gebed ging over in de Shabbat, in de rust van God. Dat gebed gaat over in de vervulling van een van Jezus' beloften. Er blijft dan een rust. Een Shabbat staat er letterlijk over voor het volk van God. Dan geeft deze begrafenis Diepe vreugde. Dwars door de tranen heen. Omdat we weten dat Hij het heeft gezegd. Ik ga u voor. Naar Galilea. Hij gaat voor. Hij baant de weg. Hij rolt die steen weg. En hij maakt van het graf een poort van Gods gerechtigheid. Amen.